Hallo allemaal en leuk dat je weer luistert naar weer een nieuwe aflevering van de What the Hack podcast. Vandaag gaan we het hebben over statelijke actoren, ook wel APT's genoemd. En daarvoor hebben we niemand minder dan Ricky Gevers uitgenodigd. En we gaan het natuurlijk ook hebben over de vraag die we jullie hebben gesteld op Instagram. 30 seconden uitleg en hebben weer een cyberwoord van de maand. Ik zou zeggen, daar gaan we. Nou, welkom terug in de digitale studio met Diederik.
Hey.
Olaf.
Hi.
En ikzelf Jasper. Ja, daar zijn we weer. Voordat we het over die statelijke actoren gaan hebben, ben ik wel even benieuwd. Want vorige week hebben we natuurlijk over de smart home en natuurlijk de security in de smart home gehad. En we hebben wat nieuws geprobeerd.
Ja, dat klopt. We hebben een blogpost gemaakt.
Dat hoort toch helemaal niet bij een podcast?
Ja, nee, dat hoort wel een beetje bij een podcast. Wat we eigenlijk hebben gedaan, we hebben onze content gepakt. En daar een soort samenvattingje voor overgeschreven. Die op het Tweakers-blog gepost. En het is eigenlijk wel iets wat ik graag zou willen blijven doen. Dus laat ook vooral weten hoe je onze geschreven versie vindt. En op naar de volgende.
Ja, we doen vooral een linkje bij in de show notes. Dus daar kun je hem vinden. Je kunt daar een reactie achterlaten. Maar je kunt dus natuurlijk ook vinden op ons vaste Instagram-adres. @whatthehack. Of via Twitter. Of natuurlijk via ons e-mailadres hallo@whatthehackpodcast.nl. En ik zou zeggen, laten we het gaan hebben over statelijke actoren. Nou goed, die statelijke actoren, ook wel APT's genoemd, Advanced Persistent Threats. Waar komt die naam nou vandaan? Dat betekent dat grote staten hebben vaak heel erg veel geld, zijn dus ook advanced. Daarnaast persistence, ze hebben heel veel tijd, ze kunnen jaren doen over bepaalde projecten om bepaalde targets te exploiten en informatie te achterhalen. En dat is eigenlijk een van de grootste dreigingen in de cybersecurity wereld, of in ieder geval de meest gefinancierde. En daar wil ik het zo verder over hebben, maar eerst, hoe komen we hier nou bij? Nou, we zagen een best wel grappig nieuwsartikel. Ik pak hem er eventjes bij. En de titel luidt namelijk...
Het is maar wat je grappig noemt.
Nou ja, grappig. Ik vond het artikel grappig. Maar de boodschap is natuurlijk wat minder grappig. En die leidt, MIVD-topman die zegt, vergader niet met de smartphone op tafel. En dat gaat er natuurlijk over dat buitenlandse overheidsdiensten kunnen spioneren. Zo ook op telefoons. En ze zijn dus bang dat als jij een vergadering hebt met belangrijke mensen, waar belangrijke beslissingen gemaakt moeten worden over geheime informatie, dat het dan niet zo handig is misschien om al die elektronica erbij te hebben, waaronder je mobiele telefoon.
Ja, je noemde net bij toen je de definitie uitlegde van een Advanced Persistent Threat, dat het ging om het achterhalen van informatie. Maar dat is natuurlijk ook niet het enige doel wat een statelijke actor kan hebben. Want wat we ook zien is sabotage, bijvoorbeeld in Oekraïne, een kerncentrale, een aantal jaar geleden. Of manipulatie van bijvoorbeeld verkiezingen.
Ja, zeker, zeker. En ik was eigenlijk wel benieuwd, want die dreigingen bestaan eigenlijk al heel lang en die zijn ook best wel gevaarlijk. Maar over het algemeen hoor je daar wat minder over dan dingen die de gewone mensen direct raken, zeg maar. We hebben even een mini onderzoekje op onze Instagram, @whatthehack gedaan. Olaf, jij hebt een vet mooie post gemaakt.
Ja, klopt. Ja, nee, wat je daar ziet is dat eigenlijk 1/3 van de mensen zich er wel bang voor is dat ze eventueel afgeluisterd worden op hun telefoon. En de rest eigenlijk niet. En dan is natuurlijk de vraag, wat is terecht? Daar moeten we dan maar even achterkomen.
Ja, ik denk om ons daarbij te helpen, hebben we een hele leuke gast uitgenodigd. Dus ik zou zeggen, zullen we hem er gewoon bij halen? Nou, bij ons aangeschoven in de digitale studio onze gast. Hij is cybersecurity expert bij Bitdefender, founder en data leak expert bij Scattered Secrets, maar ook wel bekend op Twitter onder de handle @UID_. Ricky Gevers, welkom.
Ja, goedemiddag. Jongens.
Welkom.
Wij waren wel benieuwd, hoe ben jij nou in de hackerswereld gerold?
Ja, dat is echt toeval. Ik vond programmeren en computers eigenlijk altijd wel leuk. Ik was niet een gamer of zo, hoor. Dat is wel echt een andere discipline, zeg maar. Maar ik vond het leuk om websites te bouwen. En mijn website werd ooit gehackt. En dat was in de periode, zeg maar, dat als je gehackt werd, werd er nog niet echt veel mee gedaan. Dus dat was gewoon een defacement, werd er een ander plaatje neergezet.
Oh, ja.
En vet irritant natuurlijk. Ik was toen 14, 16, zoiets. Echt behoorlijk jong. Nog jonger dan 14 zelfs, denk ik. Okay. En dus nou, heel veel tijd daarin gestopt. Dus dan ben je boos op zo iemand. En toen had ik dus heel snel die website weer teruggezet. En toen een dag later heeft diegene het weer veranderd. Dus toen dacht ik, godverdomme. Ja. Hier wil ik wat tegen kunnen doen. Want ik had geen idee hoe diegene dat dus precies deed. En dus kon ik dat trucje continu uithalen. En toen had ik zoiets, de enige manier eigenlijk om daarachter te komen, of om je tegen een hek te wapenen, is dat je weet hoe het werkt. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen eigenlijk. En dan begon ik letterlijk met googlen hoor. Dus echt gewoon opzoeken van hoe dat precies werkt. En zo ben ik steeds verder eigenlijk dat wereldje ingerold. En dat ging eigenlijk heel goed. Heel makkelijk ging het me af. Dus,
heb je ook een soort studie of zo gedaan met security?
Ja, ik heb hogere informatica gestudeerd aan de HVA. HBO-opleiding is dat. Hmm. En de aanvullende vraag is dan meestal, wat heb je aan de opleiding gehad? Nou, daar heb ik echt bijna niks aan gehad. Eerlijk is eerlijk gewoon. Dat staat helemaal nergens op. Ik denk dat meestal zeggen, ik heb heus wel wat geleerd hoor. Laat dat eventjes voorop staan. Maar ik denk dat 5% van mijn kennis van die opleiding komt. Ik moet daar wel bij zeggen dat echt alles nog redelijk nieuw was bijvoorbeeld. En vakken als cybersecurity, die had je niet. Je had bij ons één minor en dat was volgens mij cybersecurity en forensics, zoiets. Of security en forensics, zo heette het. Maar dat was echt heel laagdrempelig allemaal.
Ja.
Gelukkig is dat nu heel anders. En ik zou denk ik mijn leven... Ik ben ook gestopt eigenlijk na mijn HBO, want ik kon nog wel verder studeren natuurlijk. Maar ik vond gewoon eigenlijk geen opleiding waarvan ik dacht, dat gaat mij echt uitdagen. Dus toen ben ik eigenlijk niet te verder mee gegaan. En nu denk ik wel eens van, shit, had ik dat maar wel gedaan.
Kan nog.
Ja, kan nog.
Als je wil.
Kijk ik vaak naar, eerlijk gezegd.
Oh, grappig, grappig, grappig.
Ja, want wij doen alle drie, of deden alle drie. Olaf is net afgestudeerd, een master in cybersecurity. Bestond zoiets toen al? Of was dat helemaal... interessant.
Nee, we hadden dus alleen die minor. Dat was het enige.
Ja.
Dat is nu een beetje overgegaan naar de serieuze opleidingen.
En jouw interesse lag helemaal bij cyber. Dus dan sluit zo'n hbo-opleiding algemeen niet heel goed aan misschien.
Nee, het overgrote deel is dan gewoon niet interessant. En dan wordt zo'n opleiding ook zwaar. Als je dingen moet gaan halen die je niet leuk vindt. Of die niet echt je interesse hebben. Of,
ja. Dus je kunt jezelf...
Of tenminste, als je het, ik keek het heel praktisch gewoon. Hè, van ik kan of in dienst gaan zeg maar, bij een bedrijf en daar heel snel heel veel kennis ophalen. Of ik ga nu een opleiding doen waarvan het grootste gedeelte me eigenlijk niet zo interesseert. En ben ik ook niet van plan om daar in de toekomst mee iets te gaan doen. Dus toen was het voor mij gewoon praktischer om de business kant in te gaan.
Check.
Okay. Maar goed, in die tijd heb je het jezelf voornamelijk aangeleerd, denk ik. En hoe gaat dat precies? Hoe ben je daarmee begonnen?
Dat zie je bij heel veel hackers hoor, dat het echt autodidact eigenlijk allemaal is. En het begint gewoon dus letterlijk bij googlen. En op een gegeven moment leer je, wat mij heel erg geholpen heeft, is dat je mensen leert kennen. En ik zocht ook echt actief contact met die mensen. Dus als ik zag dat iemand heel goed was of zo, dan ging ik juist gewoon echt met diegene praten. Van, hoe doe je dat dan? Nou, vraag om uitleg. En zo kom je eigenlijk steeds een stapje verder. En wat je in de hackwereld vaak ziet, is dat... mensen goed zijn in één ding. Dus één specifiek ding zijn ze heel goed.
Ja.
En ik vond het juist altijd heel leuk om alle dingen goed te kunnen. Dus zoveel mogelijk eigenlijk. En ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom ik uiteindelijk zo ver kwam in dat hacken. Omdat ik alle disciplines daarin eigenlijk wel goed beheerst op een gegeven moment.
Overal wist je gewoon een beetje van. Ja,
en dat is het verschil. Je hebt dus vaak die gasten die dan één ding heel goed weten, maar die weten dan ook echt 100% van dat ene ding. En ik weet juist van een heleboel dingen 80%. Maar dat allemaal bij elkaar brengt je heel ver.
Ja, nice. Ja. Oké, en we hebben dus begrepen dat je ook een paar qua jongens streken daarmee hebt uitgehaald. Dus kan je daar iets meer over vertellen? Of,
nou, het is niet echt qua jongens hoor. Het belangrijkste erin is dat ik was ook al heel snel, besefte ik dat als je zeg maar ging googlen dus als uitgelegd wordt hoe je moet hacken, nou, dan weet je de theorie. En de theorie is allemaal hartstikke leuk, maar ik had zoiets, dit gaat nooit in de praktijk werken. Dus toen wil ik dat uittesten in de praktijk. En dan kom je al heel snel erachter dat het inderdaad in de praktijk niet werkt. Maar dan wil je iets vinden wat wel in de praktijk werkt. Nou, zo ben ik steeds verder en verder gegaan. En de periode dat ik hackte, toen werd je gewoon niet gearresteerd. Je had letterlijk geen team high-tech crime in Nederland toen nog.
Nee.
En waar ik... Het verschil met een cybercrimineel, zeg maar, die haalt geldelijk gewin, heeft hij als doel.
Mm-hmm.
En mijn doel was alleen maar kennis vergaren. Dus als ik een systeem hackte, dan ging ik kijken welke andere hackers op dat systeem bijvoorbeeld zaten. En van die hackers probeerde ik dan vervolgens weer te leren van hoe voeren zij dat trucje uit.
Ah, zeker.
En op een gegeven moment had ik echt een hele database met andere hackers die ik dus gewoon heel vaak tegenkwam. Een aantal daarvan leerde ik gewoon echt kennen. Mm-hmm. Dus eigenlijk is dat heel grappig hoe zo'n wereldje dan in elkaar zit.
Hmm. Wel zeker.
Waren dat Nederlandse hackers of internationale?
Ja. Ja, het ding is, ik zal het proberen het volledige verhaal een beetje te vertellen. Maar op een gegeven moment, in die periode, mijn periode, was internet ook nog eens heel langzaam. Dus de eerste computers die ik ging hacken waren universiteiten, want die hadden 100 Mbit. Dat was toen heel veel. Hmm. En de Vrije Universiteit in Amsterdam, die had 1 gigabit. Dat was de snelste universiteit van Nederland in die periode. Dat was echt geweldig om zo'n server dan te hebben. Ging ik 1 bestandje gewoon heen en weer sturen en dan alleen maar kijken naar de snelheid. maar daarom focusten wij heel erg op universiteiten. En ik zat zo goed als alle universiteiten in Nederland zat ik wel binnen. Ik had er ook mijn eigen hogeschool bijvoorbeeld ook gehackt. En ik kon ook bij de toetsen die ik kreeg. En wat een leuk dingetje is, denk ik, wat wel aangeeft dat ik helemaal niet geïnteresseerd was om daar misbruik van te maken. Is dat ik wilde op een gegeven moment weten, toen had ik de computer van een leraar van mij gehackt. En die leraar gaf trouwens het vak security. Belangrijk om te weten. Maar toen dacht ik van, nou, ik heb zijn computer nu. Nou, laat ik dan even kijken of er ook een examen of tentamen op staat. Dus toen keek ik, nou, inderdaad, die toets ging ik dan krijgen. Maar wat heb ik toen gedaan? Ik heb dat bestandje gewoon meteen weer weggegooid. En ik heb dus niet naar gekeken verder. En toen maakte ik die toets en toen had ik een onvoldoende. En toen dacht ik bij mezelf, yes, dat ben ik ook een lul hoor. Loop ik zoveel risico met het stelen van zo'n toets, zeg maar. En dan ga ik er vervolgens niks mee doen. Ja.
Nou ja, wel heel eerlijk. Maar goed. Ja, maar dus zeg maar de white hat hacker zat er al wel een beetje in bij jou dus, altijd misschien. Want nu doe je natuurlijk werk bij Bitdefender. Ik was benieuwd, zeg maar, hoe werk jij gewoon, hebben ze ook een kantoor in Nederland? Of is dat,
Ja.
En wat voor werk doe je daar?
Ik doe nu heel veel programmeren. Dat is eigenlijk mijn hoofdtaak op dit moment. In Python voornamelijk programmeer ik. Maar een van mijn subtaken is het in de gaten houden eigenlijk, of eigenlijk is dat van ons team hoor, is dat de hoofdtaak. Toevallig heb ik dan nu een heel groot onderdeel wat gewoon normaal programmeren is. Mm-hmm. Maar wij houden eigenlijk cybercrimineeltjes in de gaten en wij checken wat ze doen. En ik specifiek houden de Russen in de gaten.
Nou, cool.
Dat zijn mijn favoriete jongens en dat lukt me goed, denk ik. Het leuke ervan is dat je nooit zeker weet, tenminste ik denk dus dat ik ze in de gaten hou. Maar soms word ik wel zwakker en dan denk ik, ja, dat hebben ze daar alleen maar neergezet om mij in de maling te nemen. En dan zitten ze zelf alleen maar, nou, kijk eens, zij denken dat hij zo goed bezig is. Maar goed, dat zullen we nooit weten.
Oké, maar dit is wel iets waar je gewoon openlijk voor uit kan komen, blijkbaar.
Ja, dat maakt verder niet zoveel uit.
Nee, okay, check.
Ja. En hoe werkt dat in de gaten houden dan precies?
Ja, wat wij doen is, wij de jongens gebruiken specifieke infrastructuur. Dus dan moet je je voorstellen dat het zijn echt overheidshackers hoor. Dus stel dat zij een opdracht krijgen om bijvoorbeeld de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden, wat ze in 2016 hebben gedaan, dan moet daar infrastructuur al voor klaarstaan. Dus het is niet zo dat ze een opdracht krijgen en dan alles neer gaan zetten. Nee, er zijn specifieke teams die alvast servers hebben klaarstaan, zodat als ze die opdracht krijgen, dat ze in één keer kunnen toeslaan, alles klaarstaat en alles geregeld is eigenlijk. En wat deze gasten doen is, en dat is niet heel erg bekend hoor, het is deels bekend. Ik weet niet of wij bij Bitdefender ooit nog hier een rapportage over gaan schrijven, ik denk het niet. Maar het is niet erg dat ik het meld in ieder geval. Maar die hebben hele specifieke software die ze daarvoor gebruiken. En mijn inbeelding, of het zo is, dat weet ik dus niet. En mijn inbeelding is dat het gewoon heel logisch is dat zij iedere server eigenlijk die ze huren, dat ze daar dus een of ander script gewoon op uitrollen. En die specifieke software overal installeren en dan is het klaar en dan werkt het, zeg maar. Ja. En het grappige is dus, in die software hebben ze een paar kleine foutjes ingebouwd. En ik vind dat zelf altijd heel leuk. Want als je die jongens gaat proberen op te sporen, het zijn gewoon mensen. En mensen maken altijd foutjes. En je moet net zo lang foutjes en je moet net zo lang zoeken totdat je dat ene foutje hebt gevonden. En dat foutje wat deze jongens maken is, ze hebben een certificaat. En nou heb je standaard manieren eigenlijk om zo'n certificaat, self-signed certificate, te registreren. Mm-hmm. En ze hebben 1 stukje informatie, zetten ze eigenlijk op de verkeerde plaats neer. Dus ik denk dat iemand gewoon, ja, letterlijk per ongeluk die informatie daar heeft neergezet. En toen, dat zag ik, je hebt organizational unit en daar zetten ze dan bijvoorbeeld Parijs in. Weet je wel, een stadsnaam op een plaats waar je een organizational unit in zet. Dus toen dacht ik eerst, nou, er zijn vast honderden mensen in de hele wereld die fout maken. En dat is dat leuke patroon wat je moet zien te herkennen. Mm-hmm. Dus ik ging kijken hoeveel mensen die fout maken. En dat is gewoon helemaal niemand.
Alleen
er is gewoon niemand in de wereld die fout maakt. We hebben één false positive gevonden. Dus misschien dat één persoon is dan die nog ooit één keer dat heeft gedaan. Maar als je dus kijkt naar al die informatie, dan zie je gewoon een heleboel servers in één keer van die gasten daarop uitrollen. En het zijn allemaal direct hits.
Dus nou, wat sick.
Dat is heel vet.
Wat vet. Dus dan heb je ze een soort van gevonden. Maar ja, daar ben ik wel benieuwd, zeg maar. Jij vertelt het nu hier, dus blijkbaar is dit min of meer publieke informatie. Ze hebben vast ook iemand die Nederlands spreekt, die naar onze podcast gaat luisteren.
Ja.
Nee, geitje, dat weet ik niet. Maar dan eigenlijk twee vragen. Maak je zorgen over dat ze dan op basis van dat jij het hebt gevonden en dat ergens rapporteert, dat ze dat gaan verbeteren en dat je daarmee je...
Wat ik nu tegen jullie vertel is precies niet zodat zij het kunnen herleiden. Dus ik maak een vergelijkingen met organizational unit en plaats. Het enige wat ze kunnen weten is dat ze een fout dus ergens maken. Dus,
dat is nogal breed.
Dan gaan kijken en dat opzoeken. Maar het grappige is, en daarom meld ik dat ook nu hoor. We hebben die infrastructuur, die houden we nu al bijna 3 jaar in de gaten. En het grappige is dat je ziet, de ene maand zie je een server erbij komen. En dan gaat de server af. En mijn interpretatie daarvan is dat ze met bitcoins betalen. En dan betalen ze 2 jaar vooruit. Dat doen ze ook met de domeinen. Die zijn ook allemaal met bitcoins gekocht. En na 2 jaar expired gewoon zo'n server. Dus dan zie je die server weer offline gaan. En dan kopen ze een nieuwe. En dan zie je er ergens anders weer eentje online komen. En sinds juni en juli zijn alle servers op 2 na offline. Dus dat is een van de redenen waarom ik dit ook nu deel. Om te zien dat het trucje... Niet, misschien dat ze ineens volgende maand wel weer online zijn, hoor. Dat kan ook helemaal.
Of ze hebben je toch soort van door.
Dat ze verdwenen zijn.
Ah, oké. Okay. Interessant.
Ja.
En kijk, jij zegt jouw taak is om die gasten in de gaten te houden. Dan is er ook ongetwijfeld iemands taak om, weet niet, misschien jou in de gaten te houden. Als ze dat überhaupt al weten. Ja. Is dat iets waar je je zorgen over maakt? Dat is natuurlijk relevant voor ons, voordat je van de MIVD tegenwoordig je telefoon aan tafel in de snoeppot moet stoppen.
Ja. Ik heb nog nooit gemerkt dat iemand mij in de gaten houdt. Dat is een vraag die ik wel vaker krijg. Ik heb in mijn leven ook best wel veel cybercriminaliteiten opgepakt. Dus die door mijn toedoen eigenlijk gearresteerd worden of wat dan ook. Of groepen waar we dan achteraan zitten, zeg maar. Maar ik heb nog nooit gemerkt eigenlijk dat ze daadwerkelijk achter mij aan gaan. Dat betekent niet dat het niet gebeurt natuurlijk, hè. Dus misschien lukt het ze niet. Ik denk dat mijn beveiliging natuurlijk ook wel wat hoger is dan gemiddeld. Maar ik heb ook nooit gemerkt dat ze iets proberen.
Nee, oké. Okay.
En mij lijkt het, om heel eerlijk te zijn, dat als zo iemand dat gaat doen, lijkt het me eigenlijk wel grappig. Dan kan ik gewoon checken of ik het goed voor elkaar heb.
Een soort wapenwedloop.
Ja, precies.
Ja. Neemt overigens niet weg hè, dat als de NSA bijvoorbeeld achter mij aangaat, die gaat dat lukken. Dus daar ben ik geen partij voor.
Nee.
Ik denk Rusland iets minder. Die gaat het, zullen het uiteindelijk ook wel lukken hoor.
Waar zit dat verschil in dan, denk je?
Ja, de NSA is toch wel qua niveau een stukje hoger gewoon.
Meer resources of...
Ja, de exploits die ze hebben daar, die zijn echt wel een stukje hoger niveau. Maar het belangrijkste is denk ik dat er voor mij, of bij mij valt net niet genoeg te halen om dit te rechtvaardigen.
Ja, precies.
Denk ik, hè. Okay. Zullen we volgende week zien misschien, maar... Voor zover ik weet, denk, of tenminste, dat is mijn inschatting.
Ja, kijk, jij bent natuurlijk uiteindelijk ook achter de grootste vis aan het zitten, toch? Ik bedoel, je hebt het over... Zeg maar, wat voor mens hou je dan in de gaten? Gaat het om die advanced persistent threats die je ziet? Ja. Zijn het van dat soort groepen? Je had het over inmenging in verkiezingen.
Ja, dat zijn advanced persistent threats inderdaad. En de specifieke groep die ik in de gaten hou is Fancy Bear.
Ah,
en dan heb je ook nog in Rusland heb je nog een andere groep. Die heet Cozy Bear. Maar die zijn veel beter. Dat is echt een hele heftige spionagegroep. En dan moet je heel veel tijd en resources zeg maar, instoppen om die goed te kunnen volgen. Dat doen wij bij Bitdefender ook hoor. Maar ik doe dat dan niet. Nee. En die jongens van Fancy Bear zijn net even iets makkelijker. Die zijn wat toezichtlozer. Die zijn van de militaire tak. Dus die krijgen, is mijn inschatting dan, wat later de opdracht. En de opdracht is vooral zo snel mogelijk slagen. Terwijl die Cozy Bear jongens, daar is het meer het doel om jarenlang in een netwerk te zitten en jarenlang documentje voor documentje zeg maar weg te sluizen. Terwijl die jongens van Fancy Bear die doen dus zoals in 2016 de Amerikaanse verkiezingen die ze dan manipuleren.
Ja. Ja, ik vraag me ook eigenlijk altijd af, we hebben het altijd over Russen, of vaak over Russen met dit soort verhalen. We hebben het vaak over Chinezen, het is een beetje een wij-zij verhaal.
Ja.
Maar we hebben natuurlijk ook gewoon de Amerikanen. En in het rapport van Microsoft werd netjes Amerika overgeslagen, zeg maar. Terwijl je zou misschien kunnen zeggen dat bijvoorbeeld de TAO, dus Tailored Access Operations, ja. Is dat niet ook gewoon een APT, om zo
ja,
te zeggen?
Ja, dat is ook een APT. En binnen ons vakgebied worden die ook wel die Equation Group genoemd. En, ja. Dus die kan je ook gewoon herkennen en volgen, hoor. En okay. Het verschil is een beetje, kijk, wij zijn Bitdefender, wij zijn enigszins westers gericht als bedrijf zijn. Dus de meeste van onze klanten zijn westers. Mm-hmm. En je hebt bijvoorbeeld Kaspersky en die hebben juist heel veel in Aziatische landen heel veel marktaandeel.
Oh, ja.
En die komen dus vaker, zeg maar, de Equation Group tegen. En wij komen weer wat vaker dan bijvoorbeeld de Russen tegen. Ja. Dus wij zijn dan in staat om net even wat meer te verzamelen over de Russen. En zij zijn dan in staat om net even wat meer over de Equation Group te verzamelen. Als je kijkt naar het niveau, dan zie je dat Equation Group ook wel echt een stukje hoger is, hoor. Dus het is echt wel een stuk moeilijker om die goed te kunnen volgen. Maar die doen precies hetzelfde. En het verschil zit er me dan wel een beetje in, hoor, dat de Amerikanen zijn wel gewoon wat netter. En dat is...
En waar ben je netter?
Ja. De Russen zie je gewoon bijvoorbeeld bij NotPetya. Toen hebben ze ransomware in Oekraïne uitgerold eigenlijk. Mm-hmm. Dat is gewoon een keiharde aanval op een land. Ja. Dus dat land probeer je echt te pakken. Ze hebben energiecentrales hebben ze daar uitgezet in Oekraïne in 2015. Ze hebben in 2014 de verkiezingen proberen te manipuleren.
Ja.
Dat is een redelijk onbekend verhaal, maar is eigenlijk echt een van de grootste dingen die ze gedaan hebben. Want je hebt daar in Oekraïne heb je een server. En in alle gemeentes wordt daar, zeg maar, geteld. En dan op het eind wordt het aantal stemmen op welke partij dan ook wordt doorgegeven aan één server.
Oh, wow.
En dat is een bottleneck natuurlijk ook tegelijkertijd. Die server hebben ze gehackt. En toen hebben ze een andere kandidaat laten winnen dan degene die de verkiezingen hoorden te winnen. Echt, natuurlijk. Maar die kandidaat die was zo onwaarschijnlijk om te winnen, dat Oekraïne eigenlijk helemaal in de war daarvan raakte. En toen hebben ze een manuele hertelling gedaan. En toen kwamen ze dus achter dat die server gehackt is.
Oh, wow.
Ja, en eigenlijk heeft Fancy Bear daar dus gewoon hun handen over speeld. Door zo'n onwaarschijnlijk persoon te laten winnen, dat iedereen het door had. Hadden ze dat niet gedaan, had diegene misschien wel gewoon president geworden daar.
Ja, nou ja, en misschien is het niet ondenkbaar dat zoiets wel in Amerika is gebeurd. Dat weet ik niet.
Wat vaststaat is dat die jongens van Fancy Bear of Rusland echt een hele grote actie hebben uitgehaald, gecoördineerd, over bijna een jaar lang zelfs, waarin ze stelselmatig documenten lekken. Dus zij hebben echt besloten om het land Amerika eigenlijk, zeg maar, een draai te geven. En in die zin kun je dat echt wel beïnvloeding van de verkiezingen noemen. Ze hebben alle schandalen, zeg maar, bij de Democratische Partij gewoon op straat gegooid.
Ja.
Dan beïnvloed je gewoon zo'n verkiezing.
Nee,
kijk, uiteindelijk zijn het natuurlijk wel de mensen zelf die stemmen. En dat blijft dan. Die zijn gevoelig voor die informatie.
Ja, precies. Het blijft wel democratisch, maar ja, wel gestuurd.
Het is een flink gestuurde democratische actie. En ze hebben dat ook geprobeerd in Frankrijk. Hè? Met Macron hebben ze op een gegeven moment al die servers gehackt en al die informatie op straat gegooid. En daar is niet gelukt.
Nee.
Overigens zaten in die informatie, zo is het ook, hè, als je kijkt naar de informatie die ze uit Amerika hadden, dat waren ook wel echt serieuze schandalen. En in Frankrijk was het gossipgehalte, zeg maar, was eigenlijk niet zo heel hoog. En daardoor is het een beetje...
Dan lukt het niet, zeg maar.
Ja, wellicht. In Amerika heb je ook een bepaalde afspraken. En dat vlak voor de verkiezingen, dan wordt er niet meer gepraat over de partijen. Ik weet niet precies hoe dat zit, hoor. En die informatie was dus net voor die afspraak eigenlijk gelekt. Maar daardoor was het te laat om het grote publiek te bereiken. Dus dat zou ook zomaar een reden kunnen zijn dat het mislukt is.
Ja. Oké, en ja, dat is wel. Ik vind het wel goed dat je Frankrijk noemt. Want daarmee komt het dus automatisch dichterbij.
Ja.
Zeg maar, zijn er signalen toe dat het in Nederland ook geprobeerd wordt of gaat worden? Of is dit iets waar we ons zorgen over moeten maken?
Nou, wat we wel weten, of dat weten we via Microsoft, en Microsoft is in de regel een behoorlijk betrouwbare partij hierin, hoor. Mm-hmm. Maar Microsoft heeft gezegd dat ze hebben gezien dat Fancy Bear de European People's Party aanvalt. En het CDA is lid daarvan. Dus dat is de Europese partij, of de Europese tak, zeg maar, van het CDA. Dus die hebben ze concreet proberen aan te vallen. Dus daar zijn ze in geïnteresseerd. Dat is het minste wat je kan zeggen. Maar wat Microsoft verder nog aangaf, en dat is misschien wel een veel belangrijker, is dat ze heel erg geïnteresseerd zijn in de Engelse politiek. Mm. Dus daar proberen ze nog meer invloed op uit te oefenen. Mm. Dus nee, we hebben geen concrete signalen over dat ze iets gefocust zijn op Nederland. Zij het dan de European People Party, waar CDA lid van is.
Ja.
Dus een klein Check. Beetje.
En misschien dan andersom nog, als je kijkt naar, doen wij zelf in Nederland ook mee aan dit spelletje?
Ja, we hebben de AIVD en de MIVD. Ja. Maar wij doen bijvoorbeeld niet voor economisch gewin spioneren. Dus het is niet zo dat wij bij een van de Russische bedrijven inbreken en daar alle intellectual property stelen en dat geven aan een Nederlands bedrijf. Dus dat doen wij ook weer netjes, om het zo te zeggen. Maar wij zijn wel heel goed in spioneren gewoon. Dus wij hebben wel een implant, zeg maar, ergens in het netwerk. En we proberen dan wel mee te luisteren waar bijvoorbeeld Poetin over praat.
Hm.
Als dat lukt natuurlijk. Hè.
Ja.
En als je kijkt naar Europa, dan is Frankrijk de grootste, denk ik. Of ik vergeet trouwens GCHQ, hoor. Die is heel groot natuurlijk. En Frankrijk heeft ook een hele specifieke groep. En die zijn ook heel goed.
Ja, nee, maar je noemt de GCHQ. Die werkt natuurlijk ook nog een beetje in het Five Eyes verband. Ja, dus samen met Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland. Zit er nog meer bij? Ja. Canada?
Ja,
zoiets.
Klopt, ja.
Oké, en voor de rest zeiden ze, ja, Frankrijk. Oké, maar wat zet hun dan echt apart van ons? Wat is dat?
Wie bedoel je?
Het is natuurlijk bijvoorbeeld Frankrijk van Nederland. Of bijvoorbeeld... ja, misschien wel überhaupt. Waarom gaat het altijd tussen Rusland, Amerika en China? Is dat gewoon...
Ja, dat is juist het leuke. Dat zijn de stille. Je hebt de grote jongens, die vallen natuurlijk gewoon op. Maar Frankrijk is echt heel goed ook gewoon. Die zie je ook vaak opduiken bij plekken. Maar die zijn eigenlijk een beetje stilletjes gewoon. Maar Nederland schijnt dus ook... we kunnen dit niet controleren. Hè? Dus we kunnen,
nee.
In Nederland hebben we eigenlijk vooral de verhalen die dan via het Morrekop naar buiten toe komen. Dat is eigenlijk een beetje het enige houvast dat wij hebben om een inschatting te kunnen maken van hoe Nederland dat nou precies doet. Maar we hebben van Nederlandse makelij eigenlijk geen specifieke malware bijvoorbeeld. Terwijl je die van Frankrijk wel weer hebt. Dus daar heb je redelijk herkenbare stukjes malware die terug te herleiden zijn naar de Franse diensten, zeg maar. En als je stukjes malware hebt, dan kan je een beetje goed uitpluizen eigenlijk waar die jongens mee bezig zijn. Dus waarom wij niks van Nederland hebben, dat weet ik niet. Misschien gebruiken ze hele standaard tools. Dat als je die voorbij ziet komen, dat je denkt, dit is gewoon een normaal iemand. Of dat je juist geen naam erop kan plakken, dat weet ik niet. Wist ik het maar.
Dat is interessant. Ja, wist je het maar. Ja. Een grote vraag voor iedereen natuurlijk. Ja.
Als ik het tegenkom, dan zou ik het wel meteen melden natuurlijk.
Ja.
Ja, daar heb je niet zoiets van, we doen even collegiaal met de AIVD en we zeggen er niks over.
Nee, zeker niet. Nee. Dan hebben ze het gewoon verprutst. Ja, dat is het spel.
Oké. Je bent niet bang dat je toekomstige sollicitatie bij de dienst gaat beïnvloeden?
Ja, nou, ik heb een strafblad, dat zit er voor mij toch niet in.
Nou, we hebben het er nu over hoe het steeds dichterbij komt. En het komt nog dichterbij, want afgelopen maandag werd er een artikel gepubliceerd waarin de MIVD-baas aan de bel trok van neem je telefoon niet meer mee naar vergaderingen. Hoe raakt dit de gemiddelde Nederlandse burger? Moet hij zich zorgen gaan maken?
Nou, de gemiddelde Nederlandse burger niet, denk ik. Maar het interessante is dat hij echt wel een terecht punt aanstipt. En dat komt vooral vanuit China. En ik ga dat proberen uit te leggen. Maar als je vroeger kijkt naar als je hackerconferenties hebt, zeg maar, dan zie je de jongens die het beste zijn, die geven dan echt hele geavanceerde praatjes. Mm-hmm. Dat waren vroeger altijd de Amerikanen. Dus weet je, de allereerste iPhones werden allemaal gehackt door Amerikanen bijvoorbeeld. Maar in ons wereldje is daar echt een hele grote switch heeft daar eigenlijk al plaatsgevonden. En eigenlijk alle grote dingen komen nu alleen maar uit China. Dus de beste hacking teams van dit moment, en echt by far, niet eens een klein beetje, maar echt by far, dat zijn Chinezen. Een goed voorbeeld daarvan is Keen Team. Nou, iedere auto die elektrisch is, zeg maar, die hacken zij gewoon en dan weten ze binnen te komen. Waar wij misschien net één auto, zeg maar, weten te pakken. Maar dat zegt mij, die kennis komt niet zomaar ergens vandaan en die kennis wordt altijd gedeeld. Dus als jij, China heeft natuurlijk 1,4 miljard mensen, dat is ook al een stuk meer dan Amerika of Europa bijvoorbeeld. Ja. En ja, die mensen werken ook gewoon bij de diensten daar in China. En jouw telefoon overnemen, dat kan gewoon. De Chinese diensten kunnen dat gewoon. Die hebben die zero days gewoon klaar liggen om dat te doen. En het verschil is eigenlijk dat wij spioneren dus niet voor economisch gewin. Maar de Chinezen doen dat wel. Dus dat is echt wel een risico voor ons. En je hebt het verdrag gehad tussen Amerika en China op een gegeven moment, waarin beide landen afspraken van elkaars intellectual property af te blijven. Dus daar hebben ze echt gewoon een agreement gemaakt van wij gaan niet meer. Een goed voorbeeld is ASML bijvoorbeeld in Nederland, hè, die aangekondigd was. Wij gaan daar vanaf blijven, we gaan dat niet meer stelen. Nou, dat hebben de Chinezen een jaar lang volgehouden en toen is er één grote middelvinger naar Amerika gekomen en toen zijn ze gewoon weer doorgegaan met dat gedrag.
Oké.
Ja, en, maar dat is een beetje het verschil. Wij liggen dus sowieso onder dreiging van Chinezen die dus op boardroom niveau bijvoorbeeld zouden kunnen meeluisteren.
Mm-hmm.
Want die doen dat gewoon, wij doen dat gewoon niet. Dat staat in onze wet dat wij dat niet doen, dus dat gebeurt ook echt niet. Dat is het verschil tussen de twee regimes, regimetypes die we hebben.
Ja.
Maar voor de gemiddelde Nederlander is het dus niet heel relevant. Maar werk jij bij een bedrijf met enorm belangrijke intellectual property, dan is dit echt wel een optie.
Ja.
En ik zal niet zeggen, ik denk niet dat zoiets vaak gebeurt, maar weet je, dat is gut feeling. Misschien dat die MIVD-baas meer weet dan dat ik weet.
Het kan wel uit om even naar hem te luisteren.
Ja, ja. Maar we gaan zeker die kant op.
Maar wat is de oplossing, denk je? Want je kunt natuurlijk zeggen, nou jongens, we slaan in Europa ook allemaal de handen ineen met alle geheime diensten en we gaan gewoon lekker terughacken. Maar ja. dat lijkt meer op oorlog dan op een oplossing, zou ik zeggen.
Ja, je escaleert dan hele conflict, hè. Ja, en wij zijn gewoon niet zo. Wij zijn net de mensen eigenlijk.
Dus wij doen dat gewoon niet, nee. Blijven verdedigen hiertegen.
Ja, misschien dat over een tijdje, als China de echte grote wereldmacht wordt en wij helemaal achter liggen en verloederd zijn, dat er dan een politicus opstaat die zegt, we gaan het terughalen.
Dat zou kunnen.
Hebben wij in Nederland het talent op het gebied van cybersecurity om ons in ieder geval hier voor zover mogelijk tegen te verdedigen? En kan de overheid dat ook aannemen?
Nou, de verdediging is lastig. Want dat, als je hacker bent, dan weet je dat op een gegeven moment. Een heleboel mensen denken altijd van, je moet iedereen goed trainen, hè? Dan word je veilig. Maar als hacker zijn heb je maar één zwakke schakel nodig. Dus als je zo'n boardroom meeting hebt en 12 man laat hun telefoon thuis en eentje niet, ja, dan heb je die informatie alsnog. En het gaat die hackers niet zozeer om de informatie die ze niet hebben, maar het gaat ze om de informatie die ze wel hebben. En daar doen ze hun voordeel mee. Dus het lukt eigenlijk altijd wel om informatie ergens vandaan te peuteren. Je moet er alleen voor zorgen dat die informatie hoeveelheid gewoon zo min mogelijk is. Maar ik denk dat wij hier in Nederland wel voorlopen verder. Maar China ligt absoluut ver. Veel verder voor op ons. Dat kan je niet vergelijken. Maar we doen het goed. Laat ik het zo omschrijven.
Wat bedoel je dan precies met voorlopen?
Ja, de kennis die ze daar hebben, die is echt gewoon veel groter.
Ja, ze werken, als je zegt van oké, je werkt met meer dan 1 miljard mensen samen.
Ja. En wat je ziet is ook, die jongens komen dan wel eens op die conferenties. Maar die spreken gewoon heel slecht Engels. Dus die kennisdeling naar Engels sprekende mensen, die is gewoon heel laag. Dus dat blijft vooral in het kliekje daar zitten, op de een of andere manier. En waar ze die kennis vandaan hebben, dat weet ik ook niet. Dat kan ik ook niet zo over direct zeggen. Ik denk dat het gewoon letterlijk de communities zijn daar die heel veel kennis delen. En ja, als jij het in Chinese tekens deelt, ja, dan gaat niemand hier in het Westen dat lezen. Zo is het.
Wat zouden we in jouw ogen eigenlijk moeten doen? Moeten wij nu als een gek nieuwe cyber-experts gaan trainen? Of ligt dat anders, denk je?
Ja.
Een soort dienstplicht voor cyber.
Ja, ja. ik zou niet direct een oplossing daarvoor weten.
We zijn te klein.
Je ziet vaak ook in golfbeweging, hoor. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat over 5 jaar dat ineens onze communities iedereen voorbij gaan. Dat kan gewoon, dat hoort er ook een beetje bij. Je hebt overal dipjes en pieken. En China is duidelijk aan het pieken.
Sick. Nou, cool. Nice. Alright. Ik ben helemaal... ik voel me niet meer veilig, jongens. Ik ga mijn telefoon weg doen.
Het belangrijkste is, denk ik, om goed te beseffen dat je het... Je moet pas ergens bang voor zijn als jij het waard bent. En...
Ja, precies.
Nou, overschat je jezelf dus misschien heel snel en makkelijk.
Nee, dat...
maar misschien onderschat ik ons, hè, dat kan ook natuurlijk. Hè, dat weet je nooit van tevoren. Maar je moet vooral, denk ik, het sommetje maken van, heb ik informatie die het waard is om zo'n actie uit te halen? Want als jij dus een overheidshacker bent, dan moet je ook altijd afwegen van, je kan betrapt worden. En doordat je betrapt wordt, kunnen weer een heleboel dingen kapot gaan. Mm-hmm. En dat is ook een risico waar je mee rekening mee moet houden. Ja. En die afweging wordt er continu gemaakt. Dus het is niet zo dat alles en iedereen zomaar altijd gehackt wordt. Hè? Nee. Absoluut niet. En dat hebben we in Amerika ook gezien. Hè? Die hebben dan hele specifieke zero days om iedere Windows computer eigenlijk over te nemen. Nou, iedere keer als jij een computer hackt, loop je de kans dat die zero day betrapt wordt. En dan verlies je dus een heleboel geld.
Ja.
Dus je gaat zo'n wapen ga je echt zo min mogelijk inzetten. En alleen als het echt waard is.
Ja. Nou, check. Ja,
dus als je nu nog steeds denkt dat ze morgen bij je binnen zitten, dan...
Nee, dat denk ik
niet. Dan kom ik bij je langs. Want dan moet er echt iets zitten.
Ja, dan moeten we even kijken.
Zijn wij goed genoeg bezig met het creëren van bewustzijn op de plekken waar dat wel echt uitmaakt?
Ja, we lopen nog heel erg achter, denk ik hoor. En er wordt vaak als mensen een hele nieuwe initiatief hebben die een beetje radicaal zijn, dan wordt er een beetje moeilijk over gedaan. Zoals wat je nu hebt... Er wordt dan bij het NCC worden allerlei gehackte computers worden daar gemeld. En het NCC zit dan niet binnen de kader. Die doen alleen vitale infra. Dus dan doen ze er niks mee. Dus dan blijft het daar liggen. Nou, dat is super zonde natuurlijk.
Ja.
En daar kan je van alles van zeggen. Maar je weet dat de toekomst wordt. Dat je wel gewoon... kijk, als ik zie dat hier aan de overkant wordt ingebroken. Dan bel ik de politie en dan gaan ze naar naartoe. Wordt geregeld. Nu zien wij dus dat de computer wordt ingebroken. Melden bij het NCC gebeurt er niets. Het is een beetje een rare situatie. Dus je weet dat je die kant op gaat en het is gewoon een kwestie van tijd. En op zich gaan dingen nog wel... meestal bij nieuwe technologie gaat alles gewoon echt heel langzaam hoor. Vaak als je denkt dat je te laat bent, dan ben je eigenlijk veel te vroeg. Zo ongeveer.
Oké. Dus, ja, ik heb het idee met het verhaal dat je ook zegt op de NCSC, er zitten gewoon zoveel juridische haken en ogen aan. Ja. Dan mag het gewoon niet van de wet, bijvoorbeeld.
Ja, precies. En dan strandt het en dan doen ze het niet. Maar goed, het is een kwestie van tijd totdat het vaak genoeg zomaar tegen die schenen aangeschopt is. En dan ineens kan het wel.
Minister van Cyber, hè, dat roepen ze al een tijdje.
Ja.
Dat hebben we nodig.
Of net zoiets als het verplichten van installeren van updates bijvoorbeeld.
Ja.
Dat is nu ondenkbaar nog, maar dat gaat, op een gegeven moment gaat dat gewoon komen.
Gebeuren.
Ja.
Niet lullen, maar patchen.
Ja, exact. Ik ben benieuwd wanneer het er is. En ik heb zelf zoiets van, je kan maar beter gewoon zo snel mogelijk dat invoeren. Het lijkt een hele grote hindernis. En misschien dat hij het eerste jaar dat ook wel is, maar daarna is alles een routine en is dat gewoon normaal geworden. En dan ben je als land zijn er echt digitaal weerbaar geworden. Hoe langer je het laat liggen, hoe minder weerbaar jij als land bent. Gewoon zo simpel is het.
Nou, super bedankt voor al je inzichten, Ricky. En ik vond het ontzettend leuk om met je te praten in de podcast. Dus hopelijk tot de volgende keer.
Ja, mocht je een leuk onderwerp hebben, dan be my guest.
Komt helemaal goed.
Nou, dat gaan we onthouden.
Zo, alweer zo'n leuke gast. Ik vond echt heel interessant wat hij vertelde. Want ik wist eigenlijk niet dat hij zo'n achtergrond specifiek met die Advanced Persistent Threats had. Ik vond het heel leuk om te horen eigenlijk.
Ja, en fijn om er ook gewoon open over te kunnen praten. Dat wil nog wel eens een probleem zijn bij dit soort gesprekken.
Ja, daar hangt altijd een beetje geheimzinnige sfeer omheen.
Precies. Maar die had ik bij het interview eigenlijk helemaal niet.
Ja.
Nee, was juist heel gezellig. Het is wel, zeg maar, kijk, het is natuurlijk altijd een beetje de vraag, hoeveel is er nou echt bekend? Hoeveel weet je? Want het is eigenlijk is dit wel echt een groot mysterieus gebeuren. Wij zeggen wel eens dat we het magische van cybersecurity afproberen te halen. Maar wat mij betreft gaat bij mij ook niet snel het magische eraf. Ik vind dit echt wel...
Nee.
Dit is vaak wel toch zo mysterieus en zo geheim en heimelijk allemaal dat het echt...
Ricky zegt het zelf ook. Ik doe het met de informatie die ik heb, maar ik heb geen idee of dat alle informatie is.
Nee, precies. Dus dat is toch wel sick. Dan kan je nog zo ver in het vak zitten en dan weet je het eigenlijk nog steeds niet.
Ja.
Nou ja, je hebt dat aan de ene kant, maar toch heb ik wel het idee dat ik nu er meer over te weten ben gekomen dan met veel andere gesprekken die ik heb gehad. Dus
nee,
dat vond ik heel erg leuk.
Nee, dat was echt super, ja.
En hoe zien jullie, want we hebben natuurlijk een aantal weken geleden een episode gemaakt over TikTok. Kijken jullie nu anders tegen die discussie aan, nu we Ricky hebben gesproken?
Nee, ik denk het eerlijk gezegd niet. Ik zeg maar de discussie van, ik neem aan dat je het over een beetje over China en apps en invloed hebt, of niet?
Ja.
Ja, deze discussie loopt natuurlijk al veel langer met bijvoorbeeld Huawei 5G uitrollen in Nederland, et cetera, dat soort.
Ja.
Gesprekken zijn eigenlijk orde van de dag. Maar wat ik wel een heel interessante opmerking vond, is dat wat Ricky zegt, op het moment dat de MIVD-baas ergens mee komt van dat zou je beter niet kunnen doen, dan is dat misschien ook wel echt iets wat je beter niet zou kunnen doen.
Ja, want misschien is er wat voorgevallen om die aanleiding daarvoor te geven.
Ja, precies. En dat het belangrijk genoeg was om dat naar buiten te brengen. Dus ja, zodoende. Ik zou zeggen, doe je er voordeel mee.
Ik vond ook het verschil een beetje, of wat ik opvallend vond, is dat normaal zou ik denken, als je het hebt over hacken van telefoons, dat dat op grote schaal gebeurt. Dat je of telefoons maakt, dus dat je dan iedereen eigenlijk een achterdeurtje hebt. Of dat je een app maakt die heel veel wordt geïnstalleerd en dat je iedereen kan afluisteren. Maar uit het verhaal van Ricky maakte ik ook een beetje op dat hij wel echt denkt dat dit soort aanvallen echt heel gericht zijn. En,
Je wil je zero day uiteindelijk ook niet prijsgeven. Dat is natuurlijk een van de dingen die erin zat. Dus dat je geheime wapen ga je niet zomaar inzetten. Want dan kan die natuurlijk ontdekt worden. Dus daarom is het is heel duur om het te doen. Maar het kan wel gebruikt worden inderdaad voor een individu.
Ja, maar ik denk wel dat hoe gerichter de aanval op dit moment, hoe minder ik mij persoonlijk zorgen hoef te maken. En ik denk velen met mij. Ja. Want dan moet je inderdaad, zoals Ricky ook zei, een heel high value target zijn.
Ja.
En hoe groter dat net wordt van zo'n aanval. Kijk, als je stel je maakt een app met de bedoeling om allemaal mensen af te luisteren, die kun je op grotere schaal natuurlijk uitrollen.
Ja.
Dan zou ik denk ik banger zijn dat ik daar onderdeel van zou worden dan zo heel gericht. Kan natuurlijk ook nog veranderen mocht je ooit nog in een positie komen waarbij je belangrijke informatie in handen krijgt bijvoorbeeld, of daarmee om moet gaan.
Ja, gaan we natuurlijk allemaal proberen, toch? Om in zijn positie terecht te komen.
Ik weet het niet of ik dat nog wil na deze episode.
Nou, onze carrière ligt nog aan onze voeten.
Ja.
nou ja, weet je, ik ben dus ook wel benieuwd. Stel je zou voor bijvoorbeeld iets als voor overheid werken, of misschien wel bij de veiligheidsdienst.
Ja.
Dan ben je natuurlijk ook wel onderdeel van de doelgroep, van dat soort groepen.
Absoluut.
Dan ben je eigenlijk wel gewoon een doelwit. En dat is ook de reden dat daar onder andere een beetje geheimzinnig over wordt gedaan. Ook om die mensen daar te beschermen natuurlijk.
Ja.
Nou, want je wilt niet met zo op je voorhoofd lopen van hallo, ik kom hele belangrijke nuttige informatie tegen iedere dag, dus hack mij. Nee,
misschien,
ja, maar
misschien hebben ze wel, zouden ze ook, zeg maar, je hebt natuurlijk een fenomeen, dat noem je honeypots. Waarbij je dus expres een server openstelt en met wat kwetsbaarheden, et cetera. Zouden ze ook mensen hebben die honeypots zijn? Dus dan doe je alsof iemand bij de dienst werkt.
Ik denk dat mensen die bij de diensten werken, die opereren best wel vaak onder een alias. Maar ik denk dat alias in het echt niet bestaat. Misschien in de overheidssystemen, maar niet niet in de echte wereld. Maar goed, blijft speculatie.
Nou, weet je, ik vind het eigenlijk wel een interessant concept. Olaf, als jij nou je LinkedIn-titel eens aanpast, kunnen we het testen voor de volgende episode.
Ja, er staat al iets heel spannends in mijn LinkedIn-titel. Nou, dan moet ik trouwens weghalen. Ik ben geen graduate intern meer. Ik ben namelijk gewoon graduated.
Maar Olaf, jij hebt natuurlijk ook je afstuderen gedaan. Mm-hmm. Ben trouwens afgestudeerd sinds maandag, waarvoor gefeliciteerd.
Ja, dankjewel.
Maar dat heb je gedaan bij Team Hightech Crime van de politie. Ben je daar ook in aanmerking of aanraking gekomen met informatie of dingen waarvan je dacht van, goh, nou, dit is wel gevaarlijk om dat ik dat heb, zeg maar, in die zin.
Nou, gevaarlijk, ik weet niet of gevaarlijk het goede woord is, maar ja, ik denk dat, zeg maar, ik ga me hier niet over uitlaten en dat iedereen daar zich wijs aan doet om zich daar gewoon niet over uit te laten. In feite is dat gewoon niet. Mensen doen daar gewoon geheim over en dat heeft wel een goede reden, denk ik. Dus ja, dat is wat ik erover wil zeggen. Maar het is wel bekend dat ik daar zat, dat is prima.
Nou, ontzettend leuke discussie, we kunnen hier voor mij uren over doorkletsen. Dus laten we gewoon nu lekker naar de takeaways gaan. Olaf, wat is jouw takeaway?
Ja, mijn takeaway is denk ik voor deze week dat je zeg maar niet te veel zorgen moet maken over de hele speciale one-off cases, om zo maar te zeggen. Het gaat echt niet zomaar gebeuren dat jij doelwit wordt van een of andere aanval van een statelijke actor, et cetera. Maar het is wel nog steeds heel erg belangrijk om bewust te zijn van alle risico's die er wel zijn voor consument, om zo maar te zeggen. Dus blijf gewoon op je hoede met vage mailtjes, met gekke documenten, et cetera. Want je wordt echt wel een keer slachtoffer van cybercrime als je niet oppast. En misschien zelfs wel als je wel oppast. Maar je hoeft echt niet wakker van te liggen.
Ja, En dan noem je nog dingen die in de context van deze episode een beetje kruimelwerk zijn. De gekke phishing mailtjes.
Ja.
Maar het is op zich ook goed om bewust te zijn van wat statelijke actoren wel kunnen doen qua manipulatie. Een voorbeeld is dus verkiezingsmanipulatie.
Ja, hele goeie.
En ze gaan echt niet jouw stem hacken of wat dan ook. Maar ze kunnen wel informatie serveren. En op die manier
vrijgeven.
Ja, precies. Ja. En op die manier een verkiezing manipuleren. Dus het is niet slecht om het te weten en om het in je achterhoofd te houden.
Nee, zeker. Goed punt.
Ja, ik heb ook nog wel een gedachte-experimentje. Ik wil niet iedereen direct helemaal bang maken. Maar stel eens voor...
Maar doe het toch.
Ik doe het toch. Nee, maar stel eens voor, kijk, ik heb mijn telefoon de hele dag bij me. Stel nou, je gaat ervan uit dat iemand ver weg hier vandaan altijd toegang zou hebben tot je camera's, je microfoon en wat je op je telefoon doet bijvoorbeeld.
Dus
ook om even te refereren naar dat, vergader niet met de smartphone op tafel. Zou dat erg zijn?
Ja, ga je dan anders? Ja,
ga je dan anders om met je smartphone of niet? En ik zeg niet dat je daar per se extreem bang voor hoeft te zijn, maar ik denk wel dat het een leuk gedachte-experiment is om daar eens voor jezelf over na te denken.
Ja, ik heb wel bijvoorbeeld zo'n covertje op mijn webcam van mijn laptop bijvoorbeeld. Gewoon, als die niet aanstaat, dan hoeft die gewoon ook daadwerkelijk niks te tonen, zeg maar. Die zit zelfs ingebouwd, zo populair is dat geworden. En ik zag laatst een telefoon die werd gereleased. En dan aan de achterkant kon je het eraf halen. En dan had je daadwerkelijk gewoon een soort circuit breaker. Dus gewoon echt een switch. Die zet je uit. En dan werkt je camera gewoon fysiek niet. Bijvoorbeeld. Ja. Oh, of je microfoon. Of je wifi. Of je bluetooth. Heel interessant. Dus ja, zover kan je gaan. Zover hoef je denk ik niet te gaan.
Wordt ontzettend populair bij de IVD.
Ja, misschien wel.
Nou... Ik kijk even naar Diederik. Maar we zijn weer toe aan de 30 seconden uitleg. Wij hebben weer wat leuks verzonnen.
Jazeker.
Hij kijkt niet naar mij, dus dat is geen goed teken.
Ja, wij weten wie er aan de beurt is.
Nou goed, let's go ahead.
Ja, Olaf. We hadden het aan het begin van de aflevering al eventjes over de kernreactor in Oekraïne. Dat stukje sabotage van een APT.
Ja.
Ricky Gevers noemde het opnieuw, NotPetya.
Ja.
Je kunt je als staat tegen dit soort dingen beschermen. Deels door echt goed te monitoren. Maar je kan nog rigoureuzere maatregelen nemen. Zoals het airgappen van bepaalde kritische infrastructuur.
Ah.
Wat betekent dat precies?
Dus een airgap betekent eigenlijk letterlijk dat je een soort gat erin maakt van signalen in dit geval. Van het internet om nog precies te zijn. Dus wat je wil is dat... Je hebt bijvoorbeeld een intern systeem wat heel erg belangrijk is, wat bijvoorbeeld een nucleaire reactor aanstuurt. Die wil je dan helemaal loshalen van het internet, zodat er geen enkele manier is waarop mensen vanaf het internet verbinding kunnen maken met dat systeem. Dus dan heb je iets succesvol geairgapt.
Nou weet ik dat het in Oekraïne, in dat geval, was die centrale geairgapt. Maar die gap die was volgens mij niet zo heel succesvol. Want de manier waarop zo'n worm dat systeem is binnengedrongen... is volgens mij via een USB-stickje van een werknemer.
Ja, en dit is dus echt heel typisch voor dingen die wel geairgapt zijn. Dat er inderdaad op deze manier bijvoorbeeld via een USB-stick... alsnog informatie binnen kan komen. Omdat dat ding is niet aangesloten op internet... Je hebt een bestandje aangemaakt op de interne systemen. Nu moet je er thuis mee werken. Hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Geen idee. Dus dan is er niet nagedacht over zoiets praktisch, zullen we maar zeggen. Er zijn er twee manieren natuurlijk. En de eerste manier is natuurlijk om een soort beleid ervoor te zeggen. En te zeggen, oké, dit is een manier waarop we het wel regelen, waarop het wel kan. Dat is best lastig natuurlijk, want dan stel je het wel ergens open. En een andere methode is, die je vaak ziet die mensen kiezen, is dat ze alle USB-poorten of whatever je ook maar kan aansluiten... Dat stoppen ze vervolgens vol met een lijmpistool, zeg maar. Zodat er gewoon fysiek niks meer in kan.
Ja.
Voor mij doen ze dat zelfs bij sommige bedrijfslaptops tegenwoordig.
Ja, klopt. Sterker nog, er was een gevalletje... Nee, het was niet bij de politie. Er was een gevalletje ransomware bij de school van waar mijn schoonmoeder werkt. En toen moesten ze... Iedereen moest alle apparaten inleveren. Echt alles moest naar IT. Toen hebben ze alles gescrubbed, gewiped en weet ik veel wat. En wel alle documenten teruggekregen. Best wel knap. Zijn ze gewoon dag en nacht mee bezig geweest. En toen kreeg iedereen zijn apparaat weer terug. En nu kan er dus helemaal niks meer in. Geen USB-sticks meer. Alles is dichtgeplakt of zo. Het is best wel geëindig.
Oh, wow.
Wat je vaak ziet is dat bedrijven die zichzelf willen airgappen. Ja, bedrijven, vaak ook overheidsinstanties. Die maken gewoon een hele strikte scheiding tussen werk en thuis. Dus alle apparatuur die van het werk is, blijft ook altijd op het werk. Die gaat er gewoon in een kluis. En je gaat als het ware door een soort sluis heen, los van alle elektronica. En op die manier zou zo'n aanval op zo'n kerncentrale ook nooit gewerkt hebben.
Volgens mij moet dat bij de dienst ook. Daar kom je met niks binnen.
Dat weet ik bijna zeker.
Ga je met niks naar huis. Behalve als je dus Snowden heet. En dan neem je dus een... Wat had hij gedaan? Hij heeft volgens mij een datakaartje meegenomen in een holle munt.
Misschien wel een leuk onderwerp voor een van de volgende podcasts.
Snowden een keertje uitnodigen.
Ik weet niet, hij is moeilijk te vinden.
Deze week hebben we niet onze frustraties, want dat doen we om de episode doen we een andere rubriek, maar het cyberwoord van de maand. We hebben natuurlijk al gehad Zoom-momming, anti-speak software, corona-phishing, Citrix-file, Splinternet, vorige keer de appwet, wat trouwens erg leuk is, want die is er doorheen tegenwoordig.
Oh ja.
Maar de vraag is, wat wordt het cyberwoord van deze keer?
Nou,
hebben jullie wat ideeën? Ik had wel wat leuks eigenlijk. Mag ik van wal steken?
Ja, mag zeker.
Ja, ik vond, misschien trekt het een klein beetje uit de context hoor, maar ik las dus een artikeltje over dat de politie en Saxion een slimme wattenstaaf hebben ontwikkeld, die DNA analyseert. Maar ik vond zo dat slimme wattenstaaf, dat klonk zo leuk, want dan zou je al bijna in je hoofd van kunnen bedenken van, goh, wat nou als zelfs mijn wattenstaaf gehackt wordt in onze dystopische toekomst.
Volgende week op het nieuws, slim onkraakbaar Bluetooth wattenstaaf gehackt. Dat zo die dingen gaan. Onhackbaar.
Het zou me niet eens verbazen.
Maar misschien is hij wel geërcapt, hè, die wattenstaaf.
Ja, totdat je hem aan de Bluetooth charger moet leggen.
Ja, precies. Er zit altijd weer een cloud achter. Maar goed, in die lijn. We hebben natuurlijk een blogpost geschreven op Tweakers vorige week. En daarin was een heel centraal onderwerp, ook in de podcast trouwens, het declouden van apparaten. Dus je wil eigenlijk, als jij een smart home apparaat kiest, wil je zoveel mogelijk zorgen dat je niet afhankelijk bent van een cloud.
Ik vind wel dat al die smart home dingetjes, die hebben wel veel Engelse termen.
Ja, inderdaad. Daar wilde ik nog over hebben, want declouden, dat mag natuurlijk helemaal niet van het groene boekje. Hoe vertaal je zoiets?
Ja, het is ontwolken.
Ontwolken, ja. Nou, klinkt best lekker, moet ik zeggen.
Het is niet vaak hè, dat je iets naar het Nederlands vertaalt dat het nog een klein beetje sexy is.
Ja, dan wordt dit wordt gewoon het cyberwoord van de maand. Dat kan niet missen, toch?
Ontwolken.
Ontwolken.
Heb jij je stofzuiger al ontwolkt, Olaf?
Nee, dat heb ik niet gedaan.
Helaas.
Nou, we hebben het weer over allemaal leuke dingen gehad.
Ja, ik breek nu alvast in. Ik ben een beetje klaar met die cheesy onderbrekingen de hele tijd. Dus ik doe het even voordat je hele zin hebt gedaan. Ik heb nog een URL-tip voor deze week. En dat is best wel leuk, want dan kan je in de huid kruipen van een digitaal rechercheur. Wat ik ook een beetje de afgelopen 10 maanden heb gedaan voor mijn afstuderen. Wat je moet doen is, je moet naar crimediggers.nl. Geen idee waarom ze daar weer allemaal Engelse woorden voor hebben gebruikt. En dan kun je zelf meewerken aan een casus als digitaal rechercheur. Dat geeft eigenlijk een heel leuk kijkje in wat het werk zou kunnen inhouden. Ik zeg niet dat iedereen hem zomaar kan oplossen. Hij wordt best wel ingewikkeld op een gegeven moment. Maar ja, het is alleen al gewoon leuk om te kijken wat ze er allemaal voor hebben geregeld. Het zit best wel nice in elkaar.
Ja.
Of best wel leuk in elkaar, moet ik zeggen.
Ook een goede manier om hackers op het rechte pad te houden natuurlijk, hè? Dat doet de politie wel steeds meer. We hadden het net met Ricky over.
Nee, ja, toen volgens mij was... Ik denk dat toen hij begonnen is, was waarschijnlijk de wet computercriminaliteit nog niet eens echt geïmplementeerd. Dus,
Nee, en het kan best zijn dat het toen heel anders was gegaan als de politie actief campagne voerde, zoals hier.
Nou, maar dat is echt cool. Ik zou zeggen, neem een kijkje. Ziet er gewoon gelikt uit.
Nou, met deze prachtige URL-tip sluiten we dan toch echt de podcast af. We hebben natuurlijk met Ricky gepraat over APT's, Advanced Persistent Threats, en hoe statelijke actoren hun invloed uitoefenen en hoe wij daar toch een beetje van meekrijgen door met ze mee te kijken. Ontzettend leuk. We hebben natuurlijk ook in 30 seconden airgapping uitgelegd en we hebben het cyberwoord van de maand gekozen, ontwolken. Nou, vond je dit een leuke podcast? Laat het ons vooral weten via onze Instagram, @whatthehack. Via deze Instagram gaan we je ook vragen stellen over de volgende podcast en houden we op de hoogte van alle ins en outs in de cyberwereld. Daarnaast zijn we natuurlijk ook bereikbaar via onze Twitter. En kun je ons natuurlijk ouderwets een e-mailtje sturen via hallo@whatthehackpodcast.nl. En vergeet ons vooral ook niet te volgen op Spotify. En daarmee zou ik zeggen, tot over 2 weken. Dit waren Diederik.
Jojo.
Olaf.
Yo.
En ikzelf, Jasper. Doeg!